Geliefde gemeente, heeft u wel eens gehoord van een tel? T-E-L-L, jongens en meisjes. Dat is een kunstmatige heuvel die je vooral in het Midden-Oosten kunt vinden. In Israël en andere landen in het Midden-Oosten. Dat is niet een heuvel die daar vanzelf is gekomen. Maar dat is een stad of een dorp, al heel oud, verschillende keren misschien wel verwoest of verlaten en iedere keer weer opnieuw opgebouwd. Op de puinhopen van de oude stad bouwde men weer nieuwe gebouwen en zo rees langzaam maar zeker een heuvel uit het landschap. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de Tel es Sultan, wat wij beter kennen als het oude Jericho, waar ook opgravingen gedaan zijn. En hoe dieper je dan graaft, hoe verder je komt in de geschiedenis van zo'n stad. Steeds weer nieuwe lagen kom je tegen. Hoe dieper je graaft, hoe meer lagen je aanboort. Gemeente, waarom gebruik ik dit voorbeeld? Omdat de tekst uit die psalm die wij hebben vanmorgen als preektekst, psalm 24, ook een soort tel is. Het is namelijk niet alleen maar een lied, maar het is zoals meer psalmen van David een profetie. En in elke profetie, de jongens en meisjes van de catechisatie weten dat nog wel, hebben het daar verschillende keren over gehad, in elke profetie in het Oude Testament zitten meer lagen. Een eerste vervulling en dan ook dingen die later in de toekomst nog zijn gebeurd. Of misschien nog wel staan te gebeuren. Nu, in de tekstgemeente die we vanmorgen voor ons hebben, zitten minstens vier lagen. We gaan daar samen eens in graven. En we hopen dan in de loop van de preek in ieder geval ook bijzonder te ontdekken dat een van die dingen waar psalm 24 van profeteert, dat feest is waar we vandaag aan denken, jongens en meisjes. Wij hebben de inhuldiging van koning Willem-Alexander pas achter de rug. Maar er is nog een andere inhuldiging geweest, veel langer geleden. Maar daar denken we ieder jaar aan, zo speciaal is dat, de inhuldiging van koning Jezus Christus. Nu gemeente, we hopen dat samen te ontdekken. Maar voordat we gaan graven, eerst eens even aan de oppervlakte van deze tekst gaan kijken. Wanneer is die psalm nou eigenlijk geschreven? En wat lezen we nou eigenlijk in psalm 24? In mijn Bijbeltje staat er boven, dat hebben de vertalers erboven gezet, de koning der ere en zijn volk. En dat brengt ons bij een indrukwekkend onderwerp, gemeente. Want om te beginnen stelt psalm 84 ons voor aan God, die de grote schepper is van alles wat bestaat. Al de aard en alles wat er leeft, met al wat zich beweegt en leeft, heeft hij niet alleen gemaakt, maar daarom zijn ze ook zijn wettig eigendom. Als God de maker is van alles, dan mag hij ook zeggen wat er met die dingen gebeurt. En wat een gewaarwording is dat, gemeente. Mag ik u er vandaag ook aan herinneren? En mezelf ook en de kinderen ook. Heb je dat wel eens een keer bedacht? Is dat wel eens een keer bij je naar binnen geslagen? Ik heb een koning. Ik heb een maker. Ik leef niet voor mezelf en ik kan niet zoals de mensen van de wereld denken zelf uitmaken wat ik met mijn leven doe. Maar ik moet elke dag aan God vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want u heeft mij tenslotte geschapen. Gemeente, als je met zo'n grote en machtige God te maken hebt, dan spreekt het voor zich dat zo'n God ook niet met alle vormen van godsdienst genoegen neemt. En vooral niet als je godsdienst alleen maar aan de buitenkant van je leven zou blijven steken. En als het alleen maar voor de vorm zou zijn. En als je voor de rest je uit zou leven in allerlei zonden en ongerechtigheden en leugens. Vandaar dat in deze psalm ook wordt gevraagd. En dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Want dat is niet zomaar, dat kan niet zonder meer. We moeten ons dat ook niet inbeelden. Met deze grote, ontzagwekkende God kan een mens niet zomaar contact hebben. En je kunt niet zomaar, als het ware, als bij een vriend of bij een buurman binnenwandelen. Omgekeerd. Natuurlijk wel. Als deze God op bezoek komt, als deze God ergens binnen wil komen, dan moeten voor hem natuurlijk wel alle deuren open gaan. Natuurlijk, hij is de eigenaar, hij is de schepper. En vooral, gemeente, geldt het van die plaats die God als zijn eigen woning beschouwt. Stel je voor, jongens en meisjes, je komt bij het huis waar je woont. Misschien heb je zelf wel een sleutel en anders je ouders. Je gaat met ze mee naar de voordeur. Dan zou een vreemde zaak zijn als het jullie eigen huis is en iemand anders die staat bij de deur en die zegt je komt er niet in. Wat van jou is, waar jij woont, dan mag jij natuurlijk binnenkomen. En gemeente, zo'n plaats waar God thuis is. Die is in het Oude Testament niet alleen maar in de hemel te vinden, maar er is ook op aarde in het Oude Testament een plek geweest waarvan de mensen zeiden, en daar op die plek speciaal, daar woont God. En als je goed hebt meegeluisterd, jongens en meisjes, met de psalm die we net gezongen hebben, dan heb je al gehoord welke plek dat was. Sion, de berg Sion, de Heer die hem, die Sion verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal daar ook eeuwig wonen. Op die plaats waar op een zeker moment ook een heel speciaal gebouw is verrezen, waar de Heere dan wilde wonen te midden van zijn volk. Sion is de berg waar de tempel op heeft gestaan. Maar gemeente, u ziet aan psalm 24, dit is een psalm van David. En dat weten de kinderen ook. In de tijd van David was de tempel er nog niet. Dus als het hier nou gaat over poorten, dan moet je niet denken aan de tempelpoort. Maar op die berg Sion, daar heeft ook van oude tijden af een burcht gestaan. Ook met grote sterke poorten, waar niet zomaar iedere vijand binnen kan gaan. Daar moeten wij aan denken, als we nu in onze tekst gaan lezen, van poorten. Want er is op de dag dat deze psalm wordt gezongen iets speciaals aan de hand. Net zoiets speciaals, en daar hebben alle kinderen en ook de grote mensen natuurlijk van alles van meegemaakt vorige week, toen het 30 april werd en toen de inhuldiging plaatsvond van koning Willem-Alexander. Heb je dat gezien? Dat toen op een gegeven moment over die lange loper van het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk die plechtige stoet in beweging kwam. De herauten van wapenen, de koningen van wapenen, koning en koningin, de hofhouding. Plechtige stoet op weg naar de plek van de inhuldiging. Gemeente, zo'n soort stoet is ook gezien op de dag dat psalm 24 voor het eerst is gezongen. En het centrum van die stoet werd gevormd door dat speciale voorwerp waarvan iedere Israëliet wist. En op die plek wil God nu midden tussen ons inwonen. Want er werd midden in de stoet, jongens en meisjes, werd de ark van het verbond gedragen. met die gerubs, met dat verzoendeksel. En welk moment zou dat nou geweest zijn? Zou je dat van de Bijbelverhalen kunnen herinneren? In de tijd van David en de ark was erbij, dat er een moment kwam dat ze die ark toen hebben gebracht naar de burcht Sion. Natuurlijk, dat weet je natuurlijk wel, dat is in 2 Samuel 6. Toen die ark een hele tijd weg geweest was, allereerst in beslag genomen door de Filistijnen. En die hebben er een hoop narigheid mee gehad. Ze hebben die ark later hem gauw weer teruggestuurd naar Israël. En toen is die eerst in Bet-Shemesh aangekomen. Dat is op een drama uitgelopen, want de mensen waren heel oneerbiedig, keken in de ark. Er vielen vele doden. Toen hebben ze hem naar Kirjat-Jearim gebracht en in het huis van een zekere Abinadab opgeborgen. Jaren later heeft David geprobeerd die ark naar Jeruzalem te halen. En de eerste keer is dat ook niet goed gegaan. Ook dat verhaal kennen we. Uzza, de man die dood bij de ark neerviel. Maar toen 3 maanden later bleek dat God alsnog zijn zegen wilde geven over de bewaarders van de ark, het huis van Obed-Edom. Ik hoef het u allemaal niet breed te verhalen, maar toen heeft David begrepen, nu is het goed, nu vindt God het goed om alsnog die ark naar Jeruzalem te brengen. En dat is met een grote feestelijke optocht gepaard gegaan. Er staat in de Bijbel dat David en het hele huis van Israël met gejuich en geluid der bazuinen de ark hebben opgebracht. En toen zijn er psalmen gedicht. Psalm 132. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Maar toen is ook gemeente Psalm 24 gedicht. En bijzonder toen men de poorten van de burcht Sion ging naderen, toen hebben ze in beurtzang vers 7 tot en met 10 van Psalm 24 gezongen, onze tekst. En wat is een beurtzang, kinderen? Dan heb je 2 groepen mensen. Je hebt die mensen van die stoet, die staan buiten. Je hebt mensen, de bewoners van Jeruzalem, achter de poort, die staan binnen en die gaan elkaar vragen en antwoord geven. Buiten de poort roepen ze, heft uw hoofden op, gij poorten, opdat de koning in mogen gaan. En binnen de poort wordt gevraagd, en wie is dat dan die binnen wil komen in Sion? En dan wordt er antwoord gegeven, ja, heerlijke antwoorden. Wie is die koning der ere? Hij is de Heere geweldig in de strijd. Hij is de Heere der Heerscharen. En met name dat laatste, gemeente. Dat is als het ware het wachtwoord, de sleutel die de poorten van Sion opendoet. En men gaat met de ark van het verbond de Sionsburcht binnen. Dan komt u er al een beetje van onder de indruk hoe plechtig al deze dingen zijn geweest. Als je bijvoorbeeld, als je in onze tekst ook leest hoe nu die poorten van Sion genoemd worden. Gij eeuwige deuren. Je zou ook mogen vertalen, aloude, oeroude deuren. Ga nu maar open voor de koning der ere. En plechtig is ook die bijzondere opdracht die tot 2 maal toe klinkt, dat die poorten niet alleen maar open moeten zwaaien, maar ze moeten ook hun hoofden opheffen. Als het ware moeten bovendorpel eraf. Waarom? Blijkbaar omdat die koning der ere die eraan komt zo groot is dat die er anders niet door zou passen. Ten slotte hebben we het over de schepper, gemeente, van hemel en aarde. Nou, aan de oppervlakte is deze tekst al indrukwekkend genoeg, gemeente. Maar hij wordt nog indrukwekkender als wij nu gaan graven. Van ouds is in de kerk Psalm 24 namelijk gezien als een profetie van het werk van de Zoon van God. Overigens past dat ook al bij het begin van deze psalm. Ik heb het gehad over het scheppende werk van God en dat God de eigenaar is van alles wat bestaat. Maar dat geldt toch ook van de Heere Jezus? Zegt Johannes dat later niet in zijn evangelie? Door dat woord van God, door Christus, het woord Gods, is alles gemaakt. Er is geen ding gemaakt dat gemaakt is of hij heeft ermee te maken. Bovendien, gemeente, als wij denken aan die ark die wij de burcht Sion binnengedragen zien worden, dan past dat ook bij de Heere Jezus. In hem heeft God toch onder ons gewoond. En als je let op dat deksel van die ark, waar dat bloed nog te zien is, dat gesprenkeld is op grote verzoendag. We denken aan het werk, het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar vervolgens, gemeente, kun je dus onze tekst op dat werk van hem ook toepassen. Vier lagen, zei ik. En we beginnen maar eens even voorzichtig te spitten. Kunt u zich namelijk voorstellen, gemeente, om te beginnen, dat er ook predikanten zijn die Psalm 24 in december bepreken? Dat je in dat slot van onze psalm een adventslied kunt horen. Ik moet weer even denken aan Johannes 1. Ik had het net over dat woord Gods dat alles heeft gemaakt, de Heere Jezus. Door hem heeft God de Vader hemel en aarde tevoorschijn geroepen. Maar er kwam een moment, zei de Heere Jezus. Zegt Johannes de evangelist, toen is de Heere Jezus naar deze aarde gekomen. En toen kwam de Heere Jezus als het ware naar zijn eigen huis. Zo staat het er toch? Hij is gekomen tot het zijne. En dat betekent hij kwam naar zijn eigen huis. En wat aangrijpend, toen kwam hij bij de voordeur van zijn eigen huis, van zijn eigen maaksel. En toen was er geen plaats in de herberg. En toen was er geen plaats onder de mensen. En er is geen plaats bij mij, gemeente. Heeft u het alles ondervonden? Heeft u het alles leren beleiden? Heren, dat is nou bij mij ook zo. U bent de eigenaar. U bent mijn maker. Heere Jezus, ik heb met u een band, of ik wil of niet, want u heeft mij gemaakt. Maar als u tot mij komt en als u aan mijn voordeur komt, geen plaats, want ik ben een opstandeling. Zo is het gegaan, gemeente, toen de Heere Jezus voor de eerste keer kwam tot het zijne. Niet alleen in Bethlehem hebben ze hem de deur gewezen, maar dat is 33 jaar zo doorgegaan. Een hele weg van afwijzing, van lijden, omdat hij niet werd erkend. En omdat alle deuren voor hem in het slot vielen, uiteindelijk zelfs ook de deur naar het hart van de Vader. Dat moet wat geweest zijn, gemeente, dat de Heere Jezus, en hij had er vrijwillig voor gekozen, dat hij overal buiten kwam te staan, veracht en vernederd, zwervend over de aarde. Als een vreemdeling in zijn eigen schepping. Denk, gemeente, aan die tijd toen de ark in het land van de Filistijnen was. Zwervend in een vreemd land. Vernederd, onderworpen, neergezet in de huizen van afgoden. Gemeente, je zou er een beeld in kunnen zien van die tijd dat de Heere Jezus vernederd was. En buitengesloten, zwervend over deze zondige wereld. Maar u zegt, dominee, ga eens even een stap verder. Want zo is het natuurlijk niet gebleven. Op heel die weg van de vernedering is immers de weg van de verhoging gevolgd. En dat begon weer bij een deur. Weet je het nog, jongens en meisjes? 40 dagen geleden zagen we ook een deur en die ging open. De steen van dat graf werd afgewenteld en de Heere Jezus begon aan zijn triomftocht. En vandaag zijn we weer een stap verder. Vandaag zien wij hem opvaren van die olijfberg. Vandaag zien we weer een stap op de trap van de verhoging. Christus wordt binnengehaald als de overwinnaar over de machten van het kwaad. En als de Heere Jezus opvaart van de olijfberg, gemeente, gaan er allerlei psalmen meeklinken. Psalm 47, Psalm 68, maar ook Psalm 24. En dan graven we één laag dieper, gemeente. We dachten na over die komst van de Heere Jezus in het vlees. Maar onze psalm spreekt ook van de komst van de Heere Jezus in de hemel. Spurgeon tekent in zijn verklaring van Psalm 24 aan: als de engelen bij de geboorte en de vernedering van de heiland al zo uitbundig hebben gezongen. Ere zij God. Hoe hard en enthousiast zullen ze dan wel niet hebben gezongen op de dag dat hij als overwinnaar terugkeerde in de hemel? Gemeente, we kunnen er alleen maar naar raden. Maar dat moet wat geweest zijn. Toen hij terugkwam in zijn hemelwoning. En hoe kwam hij terug? Ik let weer even op die laatste naam die hier gebruikt wordt in vers 10. De Heere der Heerscharen. Weet je wat dat zijn, Heerscharen? Dat zijn de engelen. Die gedienstige geesten die altijd bereid zijn en voor 100% in staat zijn om de Heere, ook de Heere Jezus, te dienen. En ze hebben hem altijd gediend. Toen die in de hemel nog woonde. Later toen hij op aarde rondwandelde. Van de woestijn tot in Gethsemane. En altijd waren ze er om hem te dienen. Tot op het moment dat hij op Goede Vrijdag afzag van hun dienst. Hij zou 12 legioenen engelen te hulp hebben kunnen roepen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft zich laten arresteren, laten geeselen en laten kruisigen. Maar die engelen, gemeente, nu ze de inhuldiging van hun koning meemaken, het zal toch wel ook geleken hebben op wat we 30 april gezien hebben. Toen die stoet met Willem-Alexander in het midden de deur van de nieuwe kerk naderde en daar het comité van in- en uitgeleide stond te wachten, vertegenwoordigers van het volk, om de deur open te doen en om hem naar de troon te leiden. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is toen in de hemel de Heere Jezus binnenkwam, maar die engelen, gemeente, hebben hem ongetwijfeld met aanbidding onthaald. En wat te denken, gemeente, van de mensen die daar toen bij geweest zijn. Bedoelt u die discipelen die op de olijfberg stonden, dominee? Nee, die bedoel ik niet. Want die hebben dat moment van onze tekst niet beleefd. Die hebben daar niks van gezien. Die hebben alleen maar de Heere Jezus zien opstijgen. En toen kwam die wolk en toen was die weg. Wat er achter die wolk gebeurde, hebben ze toen niet kunnen vermoeden. Maar ik bedoel andere mensen, gemeente. Er waren mensen bij toen Psalm 24 in vervulling ging. Denk eens aan al die mensen van het Oude Testament die God gediend hebben en die God gevreesd hebben en die door genade gestorven waren en die bij voorbaat op kosten van de Heere Jezus zalig geworden waren. Van Abel tot en met Abraham. En David zelf, de man die deze psalm gemaakt heeft, tot en met Jeremia. En ik denk ook aan mensen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen en die ook al in de hemel geweest zijn. Johannes de Doper is erbij geweest en de moordenaar aan het kruis was erbij. Van die mensen van wie wij wel eens met een prachtige uitdrukking zeggen, als we het hebben over gestorven kinderen van God, mensen die juichen voor Gods troon. Ze juichten al voordat het hemelvaartsdag werd. Maar ze hebben nog meer reden gehad om te juichen. En om die koning der ere te bejubelen. Toen hij binnenkwam die de prijs van hun verlossing volkomen betaald had. En misschien dat er nu wel een kind in de kerk is dat zegt, dominee, was ik er maar even bij geweest. Ik zit er nu over na te denken. Ik probeer het me voor te stellen. Het lukt niet helemaal. Was ik er maar bij geweest. Had je er graag bij geweest? Dan mag ik misschien een andere vraag daar dan bij stellen. Want dat zegt iets over hoe je nou van binnen dat in je hart beleven mag. Als je er nou bij geweest zou zijn, had je dan niet alleen maar in een hoekje willen staan kijken, maar had je nou ook willen meezingen met Psalm 24? Daar gaat het nou om. Had je daar nou zin aan gehad? Had je dat de Heere Jezus nou gegund? Dat moet je je nou eens afvragen. Dat je daar nou mee had mogen zingen. Heft uw hoofden op, gij poorten. Blijf niet gesloten, deuren van de hemel. Maar laat die koning der ere nu toch binnengaan. Want hij is het waard om binnengelaten te worden. Iedereen, gemeente, die liefde tot Christus kent, gunt het hem. En die zingt van harte Psalm 24 voor zijn glorie. En mag ik daar nog een hele diepe gedachte aan toevoegen, gemeente? U gelooft wel dat de engelen Psalm 24 hebben gezongen. U gelooft wel dat David hem toen nog een keer gezongen heeft. En Johannes de Doper ook. En dat ze het allemaal met elkaar eens geweest zijn. Maar wilt u wel geloven dat er boven die engelen en die mensen nog een andere stem uitgeklonken heeft, die ook meegezongen heeft? De stem van God de Vader. En dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat God de poorten van de hemel opdracht geeft om hun hoofden op te heffen en zijn zoon binnen te laten. Want als hij sluit, opent niemand en als hij opent, dan sluit niemand. Dat is cruciaal. Wat vindt God ervan? Wie mag er binnenkomen in zijn heiligdom? En u hoort het al, gemeente, ben ik weer terug bij die vraag. Uit het begin van Psalm 24. We zeiden al, dat is niet zomaar. Dat kan niet iedereen ongestraft. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zou die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Daar worden een aantal dingen bij gezegd. Ik lees het maar even uit de onberijmde versie. Die rein is van handen, anders kom je er niet in. Die zuiver is van hart, anders mag je er helemaal niet in komen. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert. En wat een wonder, gemeente. Nu kijkt God naar de deuropening en hij ziet zijn zoon daar staan. En hij zegt, open. Want alles wat in Psalm 24 staat, over die reine handen en over dat zuivere hart en over die ziel die niet ijdel is, dat is allemaal van toepassing op hem. Laat hem binnen, want in hem heb ik een welbehagen. En daarom, gemeente, geldt niet alleen vers 4 van Psalm 24 voor de Heer Jezus, maar ook vers 5. Die zal de zegen ontvangen van de Heer. En welke zegen is dat geweest toen het hemelvaartsdag werd? Toen is in vervulling gegaan wat de Heer Jezus al tegen zijn discipelen gezegd had. En wat tot op de dag van vandaag een enorme troost is voor de levende kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoe meer je je eigen onmacht inleeft, hoe meer je je aan zijn macht vastklampt. Toen is in vervulling gegaan die oude belofte dat de Heere Jezus mocht gaan zitten aan de rechterhand des Vaders, totdat ik al uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En hoe meer ze aan die troon van God denken, waar Hij in heerlijkheid is gezeten, hoe meer hun ziel moed grijpt. Zelf hebben ze geen verdiensten, maar ze hebben een voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Hij heeft, gemeente, de kroon ontvangen als loon op wat hij gedaan heeft. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gestreden. En Psalm 24 zei het al. In de strijd die hij gevoerd heeft, is hij sterk en geweldig gebleken. Want machten waar nog nooit iemand wat aan had kunnen doen. De macht van de duivel, de macht van de dood, de macht van de zonde. Juist omdat hij zich voor een tijd lang aan die machten had overgeleverd. Zichzelf machteloos gemaakt aan het kruis. Juist zo heeft hij ze definitief vermorzeld. Mag ik het u nog eens een keer vragen, gemeente? Bent u het er nou mee eens met Psalm 24? Komt u er als het ware in mee als hier de Heere Jezus profetisch wordt genoemd, de koning der ere, als u heel zijn werk overziet? Als u met mij ziet wat hij gedaan heeft en hoe hij het gedaan heeft, is hij het niet waard om deze naam te dragen? Gemeente, dat zijn best belangrijke vragen. Omdat ik net al zei, hieruit kun je voor jezelf afleiden, hoe sta je nou zelf tegenover deze koning? Welke plaats heeft hij nou in je leven? Wie is Jezus voor jou? En dat is belangrijk. Want kijk, nou ga ik toch een verschil aanwijzen met 30 april. Natuurlijk, er waren een paar kinderen uit Sliedrecht ook bij. En een meester, die waren speciaal uitgenodigd, mochten in de nieuwe kerk erbij zijn. En er zat een vertegenwoordiging van de hele Nederlandse bevolking. Maar joh, hoeveel mensen zullen dat geweest zijn? Een paar honderd, misschien 1000. Maar het overgrote deel van de bevolking, u en ik, wij waren toeschouwer. Op een of andere manier heb je er wat van gezien, maar het was op een afstand. Gemeente, zo is het toch met de Heere Jezus niet. Hij wil dat het vandaag heel persoonlijk zo wordt, zoals het in Psalm 24 staat beschreven. Maar nou pak ik weer mijn schepje. En dan gaan we nog een spaat dieper graven. We zagen, hij heeft een keer aan de deur van de wereld gestaan toen die mens werd. Hij heeft een keer aan de deur van de hemel gestaan toen het hemelvaart werd. Maar nou, gemeente, vandaag, 9 mei 2013, staat hij weer voor een deur. Voor uw deur. En voor jouw deur. Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. En nou gaat het erom, gemeente, hoe is het nou met die deur van uw hart? Nou, zegt een jongen van 10 of 11. Ik weet niet, dominee, of dat nou zo mag om die tekst van die psalm nou ook op mij toe te passen. Want dat is wel een beetje overdreven gezegd, toch? Gij eeuwige deuren, kun je dat van mijn hart zeggen? Want ik ben nog maar 11 jaar, of ik ben misschien nog maar 18 jaar. U zegt, ik ben 43. Wat is een mens? Eeuwige deuren. Nou, u bent er nog geen eeuwigheid, gemeente. Niemand van ons, we zijn er nog maar een poosje, nietwaar? Maar wij moeten toch wel beseffen dat wij in ons een ziel omdragen die wel voor de eeuwigheid is geschapen. Overigens, gemeente, wij zullen met lichaam en ziel ergens de eeuwigheid doorbrengen. Maar de vraag is ook vandaag, waar zult u de eeuwigheid doorbrengen? En die vraag en het antwoord op die vraag hangt helemaal samen met wat hier in Psalm 24 gebeurt. Ik verklaar het maar weer vanuit Johannes' evangelie. Als hij komt tot het zijne, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Zijnen die hem niet aannemen, die hem afwijzen, die de deur op het slot houden. Of zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En die kinderen van God, gemeente, die horen ook in het huis van God. Want kinderen heb je thuis in je eigen woning. Dus die mogen straks ook een keer komen waar de Heere Jezus binnengekomen is. Maar nou merken we dus, gemeente, nou wordt het heel spannend. Nou gaat het er dus om. Hoe zit het met die deur hier van binnen? Heb je hem al binnengelaten? Heb je al de Heere Jezus mogen ontvangen? Door het geloof. Altijd weer een moeilijke vraag, dominee. Hoe weet je dat nou eigenlijk precies? Nou, laat ik het eens even aan de hand van onze tekst proberen om dat wat duidelijker te krijgen. Ik heb het net al een beetje aangegeven. Ben je het nou eens met de tekst? Dat zegt iets over hoe je de Heere Jezus ziet. Hoe je hem persoonlijk ziet. Ben je het er nou mee eens dat voor de koning der ere alle deuren, zelfs de hemelpoort, moet openvliegen? En ben je er blij mee, gemeente? Mag het evangelie nou ook echt evangelie voor u zijn? Dat je zegt, gelukkig, toen de middelaar Gods en der mensen terugkeerde naar de Vader die hem opdracht had gegeven, toen heeft de Vader niet gezegd, je komt er niet in. Want dan kwam ik er ook niet in. Maar gelukkig, nu is de deur voor hem open gegaan. En dat besef, gemeente, wie de Heere Jezus is en hoe groot Hij is en hoe heerlijk Hij is en hoe volmaakt zijn werk is, heeft dat besef in uw leven gevolgen gekregen? Want als die de koning der ere is, is die dat ook in jouw leven? Mag die het dan ook zeggen? Is die dan ook de baas? Want dat hoort ook bij geloof. Geloof en bekering, gehoorzaamheid aan de koning der ere. Weet je waar je dat ook aan kunt herkennen, of je dat geloof hebt dat de Heere Jezus mocht binnenlaten? Als je nou gaat erkennen dat Hij waard is om door een open deur binnen te komen bij God, dan zeg je tegelijkertijd, Heere, dat moet ik nou eerlijk bekennen en ik moet het steeds meer in gaan leven wat dat nou betekent. Maar ik hoor er eigenlijk voor altijd buiten te staan. Ik ben het niet waard om zoals ik ben bij u binnengelaten te worden. Ik moest in dit verband denken, gemeente, aan dat bijzondere ritueel dat zich eeuwenlang heeft afgespeeld wanneer een lid van het beroemde Habsburgse vorstenhuis werd begraven. Voor de laatste keer is dat in de zomer van 2011 gebeurd. Ik weet niet of u daar wat van hebt meegekregen. Maar dat grote huis van Habsburg, vroeger Oostenrijk, Hongarije enzovoort, Duitsland, die mensen zijn op een bepaalde bijzondere manier naar hun laatste rustplaats gebracht. Door de straten van Wenen op weg naar de zogenaamde Kapucinergroeft. Een klooster met kapucijners, een bepaald soort monniken. Die de wacht houden over een onderaardse crypte waarin inmiddels meer dan 140 mensen staan opgebaard. Maar wanneer de poort van dat klooster wordt genaderd, En aan de poort van dat klooster wordt aangeklopt. Heel die rouwstoet staat er met allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Dan speelt zich elke keer een heel bijzonder ritueel af. Er wordt geklopt op die grote houten poort. En van binnen wordt gevraagd wie is daar. Wie verlangt er binnen te komen. En dan wordt om te beginnen gezegd. Zijne apostolische majesteit de keizer. En van binnen wordt gezegd. Die kennen we niet. En weer wordt er geklopt. Wie verlangt er binnen te komen? Zijne majesteit de keizer. En er worden 50, 60 titels aan toegevoegd. Die de beste man in zijn leven allemaal gedragen heeft. En weer klinkt het antwoord van binnen. Die kennen we niet. En als voor de derde keer op de deur geklopt wordt. En gevraagd wordt wie verlangt binnen te komen. Dan wordt alleen de voornaam van de overledene genoemd. En wordt eraan toegevoegd. Een sterfelijk, zondig mensenkind. En zo gaat de deur open. En zo, gemeente, gaat de deur nog altijd open. Zo heeft u de deur toch ook open zien gaan toen op Goede Vrijdag de moordenaar aan het kruis in de schuld kwam. En niet verder kon komen dan de belijdenis. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar toen die met die belijdenis op de lippen de toevlucht nam tot de Heere Jezus. Heere, gedenk mijne. Toen ging ter plekke de poort open. Heden met mij in het paradijs. Gemeente, kwam u wel eens op diezelfde plek terecht. In het stof gezonken voor een grote, voor een machtige God. Voor een heilige God. Voor iemand die te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien. Gemeente, waar zou een mens nou moeten blijven? Als je dan met jezelf zou moeten komen en aan die poort zou aankloppen. Zeg nou eens eerlijk, als je het nou helemaal alleen zou moeten wagen. Oh, ik weet wel, er zijn heel veel mensen vandaag de dag die beseffen dat helemaal niet meer. Ik heb er in Frankrijk ook een gesproken vorige week. Die man was echt ervan overtuigd als die zou sterven, als er een God was. Hij had zo goed geleefd, hij kwam helemaal in orde. Geen enkel punt was die niet van af te brengen. Maar op de school van de Heilige Geestgemeente leren ze het anders. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, kan voor uw aanschijn niet bestaan. Maar voor mensen die zich er zo buiten moeten laten zetten en die dan het hemelvaartsevangelie horen, dan wordt het alles zo'n wonder, gemeente. Om te beginnen dat er één was die die poort des hemels ooit uit wilde gaan. En zijn heerlijkheid achter zich wilde laten. Maar het wordt een nog groter wonder dat toen hij zijn werk gedaan had, dat hij er weer in mocht. Omdat zijn werk door God volkomen werd geaccepteerd. Maar gemeente, ik vraag u dringend. Blijft u daar nou niet als toeschouwer staan of zitten. Want deze koning wil onderdanen hebben. Hij wil namelijk zijn overwinning en zijn heerlijke intocht vieren met zoveel mogelijk mensen. Zoals het op 30 april ook ging, gemeente. En we zullen maar niet uitweiden over het karakter van de feestelijkheden en het geestelijke vacuüm wat openbaar kwam. Maar denk nou eens aan de inhuldiging van de Heere Jezus. Hij wil met zoveel mogelijk mensen zijn overwinning delen. Door zijn woord en door zijn geest. En daarom roept het ene heilsfeit om het andere. Ziet u er ook alweer naar uit dat dan over 10 dagen de prediking van die geest eroverheen komt. Die dat nou gaat toepassen wat op hemelvaartsdag ook aan het licht gekomen is. Dat mag ook bij voorbaat een bemoediging zijn, gemeente, als mensen op dit moment in grote nood zitten. Want ze hebben gehoord over poorten die open gaan. En ze hebben ook gehoord over poorten die open moeten gaan. En ze zeggen, Heer, ik zie geen kans. Ik zou het niet weten. Hoe moet die poort van mijn hart open? Want er zijn zoveel grendels voor de deur. De grendels van de zondeliefde. De grendels van mijn eigen wijsheid. De grendels van mijn eigen gerechtigheid. Hoe krijg ik ze ooit weg? Gemeente, het wordt binnenkort Pinksteren. En die geest is al lang uitgestort. Hij kan alles wat u hindert, ook uw vooroordelen, ook uw onmacht, ook uw traagheid, ook uw angst en twijfel, kan hij overwinnen. Ja, want hij is de geest van de koning der ere. En zo hij die geweldig in de strijd is gebleken toen die voor de duivel stond, zou hij met uw ziel geen raad weten? Zou hij die de dood overwonnen heeft, uw hart niet kunnen openbreken? Gemeente, bid met verwachting tot de Heere Jezus. En als u dat leven mag kennen, dan predikt Hemelvaart ons ook, gemeente, dat de koning die overwonnen heeft, het leven van zijn onderdanen definitief verandert. En als je daar nou enigszins iets mag van begrijpen. Hij is de koning der ere, geweldig in de strijd. De duivel, de wereld, de zonde, de dood, alles kon hij de baas. Machten, waar ik elke dag tegenop loop. Maar het zijn overwonnen vijanden. Zou gemeente een mens met genade, zou een mens die iets van de werking van de Heilige Geest gekend heeft, zou die zich nog inlaten met overwonnen vijanden? Zou die zich nog hoeven te onderwerpen aan onderworpen machten? Zou die zich nog hoeven in te laten met de zonde die het al lang verloren heeft en de duivel die al lang uitgepraat is? Gemeente, mens mag niet zondigen, maar hij hoeft het ook niet. Wordt op de school van de geest geleerd. Zo is Hemelvaartsdag ook een prikkel tot heiligmaking. Denk veel aan uw koning, vrijgekochten des Heren, en laat zijn overwinning voor u een aansporing zijn tot een ander leven. En als je nog een vijand bent, zou je het nou echt durven vol te houden? Zit er iemand in de kerk vanmorgen, een jongere of een oudere, die dat aandurft? Om nadat hij dit allemaal van de Heere Jezus gehoord heeft, en hoe groot die wel niet is, en hoe heerlijk die wel niet, om dan toch te blijven zeggen, nee, ik wil hem niet. Komt aan, gemeente, op buigen, capituleren. En als je daar komt, dan valt het altijd mee. Gemeente, nog één keer pak ik mijn schep en graaf ik nog even op de valreep een laatste laag aan. Want de Hemelvaartsdag roept ook nog om een andere dag. Er komt ook nog een tijd, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus weer voor de poort komt te staan. En eigenlijk zeg ik het niet goed. Want Jacobus, een van de apostelen, heeft in het Nieuwe Testament al geschreven, en dat is al 2000 jaar geleden, de rechter staat voor de deur. En daar wil ik hem u ook nog even laten zien, gemeente. De Heere Jezus is onderweg om aan deze bedeling een einde te maken en om zijn definitieve overwinning te gaan vieren. En hij zal komen met heerlijkheid. En als hij komt met heerlijkheid, wat doet hij dan? Dan gaan voor de laatste maal poorten open. Dan worden de poorten van de nieuwe schepping opengezet. En als ze er doorheen kijken, dat volk dat op hem heeft leren vertrouwen, dan begrijpen ze wat Paulus bedoelde. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En ze mogen er ook nog in. Ze mogen het lam volgen. Ze mogen de koning er eeuwig gaan dienen. Gemeente, dat is een laatste vertroosting. Als er vanmorgen mensen zijn die het ook steeds meer moeten ervaren. Hier vreemdeling te zijn in vijandelijk gebied. En ik zeg het nog maar één keer, maar ook juist rondom de inhuldiging van onze Nederlandse koning. Gelet op de staat van land en volk. Het ontbreken van enige verwijzing naar de koning van hemelvaart. Gemeente, wat een armoede. Hoe diep zijn we weggezonken. Maar er zijn er die daaraan lijden. Die zich daarom vreemdeling en bijwoner voelen in hun eigen land. En ze zeggen, het is eigenlijk ook mijn land niet. Ik heb een ander land. Ik heb een ander vaderland. Nou, gemeente, laat hemelvaartsdag vandaag dan de dag zijn dat u ook veel daar in gedachten bent en dat u ook in gedachten al bent bij de wederkomst van de Heere Jezus. Sinds dat Jezus Psalm 24 beleefde en binnenkwam in de hemel, denkt hij voortdurend aan het moment dat hij de poorten weer uit zal gaan om deze aarde voor de laatste keer te bezoeken. Zullen wij er ook aan denken, gemeente? Zal deze dag een dag zijn waarin gebeden wordt? Heere, laat uw geest, mijn hart, mijn ziel, mijn leven, mijn lichaam, alles wat ik heb, mijn gaven en mijn tijd, in mogen winnen om voor deze koning mijn leven te besteden. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning, uit genade. Amen.